Dit is PNL Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Naam is Fran.
QTH is Lieshout en dat ligt bij Eindhoven. Ik werk met een ICOM-lijn.
400 watt, 407 zegt u nou, PEP.
Antenne is een half halve dipool die 20 meter hoog hangt in het midden.
Ja, dat zijn de werkomstandigheden aan deze kant. En het verhaal van vandaag is een vervolg op het verhaal van vorige keer. En ik zal... de vorige keer heb ik het over splatter gehad. De aanleiding daarvan was dat hoe kan het nou zijn dat als je naar de eisen kijkt van moderne transceivers en de aanname dat de meesten zo'n koopdoos in gebruik hebben, hoe kan het dan toch zijn dat je soms splatter hoort waar je van schrikt? In mijn verhaal van de vorige keer heb ik als eis aangehouden de eis zoals die in de Verenigde Staten geldt. En dat is een best een strenge eis. En waarom heb ik dat gedaan? Dat heb ik gedaan omdat in de Verenigde Staten een grote markt is. Dat er in de Verenigde Staten, als er een eis is, er ook voor gezorgd wordt dat de apparatuur die op de markt komt aan die eis voldoet. En je dus ook gegevens hebt die je kunt testen en kunt checken met de eis als referentie. En wat was dan die eis? Nou, die eis is dat een zender voor amateurs buiten de noodzakelijke nominale bandbreedte, dat hij geen ander signaal mag produceren dat groter is dan min 43 dB ten opzichte van het uitgangsvermogen. Dat is de meest eenvoudige manier om dat te zeggen. En wat betekent dat? Dat betekent dat als je een signaal produceert van 20 dB over S9... En dat betekent dat als je dan luistert naar zo'n signaal, dat je niet meer dan S5 aan splatter, zo ongeveer, hè, mag hebben. En iedereen weet die regelmatig luistert, dat er heel wat lui zijn die veel meer splatter hebben. Nou, vorige keer heb ik gezegd dat de meeste transceivers splatter veroorzaken of splatter hebben vanwege twee hoofdoorzaken. De ene is dat de ALC eigenlijk alleen maar gemaakt is om de zaak te beschermen tegen misaanpassing. En een ALC hoort snel te reageren en dat veroorzaakt dan een amplitude modulatie van het kant-en-klaar RGB-signaal. En zo'n kant-en-klaar RGB-signaal krijgt dan dus ook signaalcomponenten die erbuiten liggen en dat is dan splatter. Tweede is, en dat is een veel belangrijke reden, dat is dat je bij oversturing een splatter krijgt. En ik noem dat een fantoomspectrum. Nou, als je een signaal overstuurt, dan moet ik even een zijstap maken. Dat is een gewoon spraaksignaal, geeft enorme pieken vanwege het spraak. En die pieken zijn zo groot dat het gemiddelde vermogen maar een tiende van het pep is bij rustige spraak. En dat is een internationale meetmethode van de Telecommunication Union, van de International Telecommunication Union. Dus daar, ieder land heeft dat geaccepteerd. Dus PEP is, of het gemiddelde vermogen is een tiende van PEP. De meeste transceivers, of bijna alle transceivers, geven zo'n beetje gemiddeld vermogen aan. En dan heb je dus het gevoel dat jouw signaal, of jouw zender niet het signaal produceert zoals dat zou moeten en zou kunnen. Als je dan overstuurt, en dat kan bij de meeste transceivers zonder meer, dat kun je voor elkaar krijgen als je de microfoonkraan opdraait. Als je dan overstuurt, krijg je een fantoomspectrum, noem ik dat. Ja, waarom is dat een fantoomspectrum? Een signaal compleet met pieken is een net signaal. En als je de pieken amputeert, dan krijg je hetzelfde als dat sommige mensen als hun been of arm amputeren, dan krijgen ze pijn alsof die been of die arm er nog aan zitten. Nou, hier krijg je de pijn alsof die pieken er nog op zijn, nog aanwezig zijn. Want het nette signaal, het nette spectrum is een signaal met pieken. Als je de pieken eraf haalt, dan moet je het spectrum van die pieken aftrekken van het signaal zoals je dat produceert. En krijg je dus zo'n beetje een stoorspectrum alsof je alleen die pieken uitzendt. En dat ligt er niet om. En dat veroorzaakt een heel erg breedbandig spectrum. Nou, dus dat hebben we vorige keer gezegd. Vandaag ga ik erop door. En waarom ga ik erop door? Omdat een belangrijke bron van splatter veroorzaakt wordt door lineaire en te sterk
En natuurlijk is het zo, als je zo'n lineair aansluit op een transceiver, dat de aspecten die ik net heb genoemd gewoon ook een rol spelen en ook een belangrijke rol spelen. Hè, als je de zaak vast laat lopen, wat gemakkelijk kan, omdat PEP vermogen 10 keer zo groot is als het gemiddelde vermogen. En omdat de ALC en de meeste transceivers alleen maar gemaakt zijn om de zaak te beschermen tegen misaanpassing en helemaal niet om de zaak te optimaliseren voor oversturing, dan krijg je als je die erachter stuurt natuurlijk net zo goed al die ellende die ik de vorige keer de revue heb laten passeren. Maar die lineariteit, of de lineair, die laat ik apart nog een keer de revue passeren vandaag, omdat daar andere aspecten ook een grote rol spelen. Ik zal me concentreren op de extra bijdrage in Spetter vanwege dat gebruik van de lineair. En die bijdrage wordt dan veroorzaakt door afwijkingen in de lineariteit. De andere heb ik dus, zoals gezegd, al de revue laten passeren. Door afwijking in de lineariteit krijg je nieuwe signaalcomponenten die er oorspronkelijk niet waren. En er zijn 2 families van. De ene is op een veelvoud van de frequentie waar je op uitzendt. En dat zijn harmonische. En die worden in het algemeen door een bandfilter onderdrukt. Die kun je heel goed. En met niet zo verschrikkelijk veel moeite kun je dat met behulp van een bandfilter dat inderdaad, of een tuner inderdaad goed onderdrukken. En daar concentreer ik me niet zo op. Maar je krijgt een andere familie, een tweede familie, vanwege de afwijkingen in de lineariteit. Dat is namelijk in de buurt van de frequentiecomponenten in de doorlaatband. Daar krijg je ze zowel binnen, en dat zijn niet gewilde, gewoon vervorming. En vervorming van het audio. Maar je krijgt ze ook net boven en net buiten de bandbreedte die je met je SSB-filters beperkt. En als je dat krijgt, dan krijg je splatter. Oké, dus daar ga ik zo meteen even op door. En de tweede hoofdreden is, als ik het heel vriendelijk zeg, dat als je zo'n lineair koopt, of als je zo'n lineair de specificatie bekijkt, dat als ik het vriendelijk formuleer, er wat gesjoemeld wordt met de specificatie. En ook dat aspect zal ik de revue laten passeren. Want wat is zo'n specificatie van een lineaire eindtrap, en dat is ook heel goed te begrijpen, want daar koop je zo'n ding voor. Dat zegt eigenlijk van hoe groot is het maximale vermogen wel niet. Je wil een groter maximaal vermogen hebben. Nou, om een beetje de zaak, laat ik zeggen, in grote lijnen te laten begrijpen, gebruik ik een versterker en ervaring waar ook de meeste van ons denk ik wel ervaring mee hebben. Dat is een audioversterker. Daar had je hetzelfde in, hadden we het over vroeger. Nou, vroeger, maar nu is het nog steeds zo. Was het ook zo dat je een audioversterker wilde hebben met een groot vermogen. En dat grote vermogen kreeg ook de nadruk. En als ik dan kijk naar de Yamaha versterker die ik heb. Dat is best een goede audioversterker. En ik pak de Yamaha omdat ik die in China heb gekocht. En waarom zeg ik dat nou? Want heel veel mensen mopperen op China. Nou, ik heb daar 10 jaar gewoond, dus ik heb daar zo'n ding gekocht. De Chinezen, wat willen die? Die beschermen hun eigen markt. En dat betekent dat import, dat daar eisen aan worden gesteld op grond waarvan de spullen goed moeten zijn. En als het niet voldoet, ze ook een argument hebben om hun markt te beschermen tegen dat soort spullen. Oké. Als ik dus mijn Yamaha audioversterker, de specificatie zoals die in China verplicht was vermeld te worden, bekijk, dan heeft die, als ik praat per kanaal en het vermogen, 3 getallen. En het eerste getal is, als je de totale vervorming bekijkt, dus alle vervorming bij elkaar, harmonisch, intermodulatie, alles bij elkaar, in het doorlaatgebied van audio, dus tussen 20 hertz en 20 kilohertz, en je pakt daar de effectieve waarde van. En die meetmethoden zijn ook goed gedefinieerd, maar daar hoef ik het nou niet over te hebben. Dan was het per kanaal 55 watt. Mijn Yamaha. Diezelfde versterker, als ik de derde harmonische, dus de derde harmonische vervorming bekijk. En dat is hetzelfde als met een lineair, met een dubbeltoon. Iedereen, of de meeste van ons, die kennen dat wel. Dus als ik diezelfde versterker, de specificatie zie met 0,04% derde harmonische, hè, dus 0,04% alle vervormingen bij elkaar, dat is 55 watt per kanaal, 0,04% derde harmonische is 110 watt effectief. Dus daar zie je, een factor 2 in.
Dezelfde versterker per kanaal.
En de Chinezen hebben gezegd van, wat is de vervorming als je maximaal uitstuurt? Nou, ik ken het nummer 3 instituut wat al die meetmethode heeft ontwikkeld en erg goed is. Dat was moeilijk. Toen hebben ze gezegd, nou, wat is het vermogen met 10% vervorming? Nou, diezelfde versterker per kanaal,
10% vervorming, levert 165 watt.
Dus, wat zie je daar? En
dat is een lineaire versterker zoals die in audio wordt gebruikt in een omgeving die erg veel lijkt om in wat wij als centamateurs als een hoogfrequent lineaire versterker zien.
Dan zien we dus dat per kanaal 55 watt hetzelfde is als datzelfde kanaal 165 watt als je maar veel vervorming toelaat. Nou, die daar is een factor 3 grote orde.
Nou, die factor 3 zie je ook terug met lineair
zoals die gebruikt worden in de zendamateurkring. Dus die kleine vervorming eist in wezen een enorme overcapaciteit van vermogen.
En dit is met zo'n gebalanceerde audioversterker, is dat een factor 3. Even luisteren of ik nog alleen ben.
En ik ben nog alleen, ik hoor alleen luisteren. Dit is PNO Foxtrot Victor Echo voor de ZX-zone.
Oké. Nou, als ik nou weer terug ga naar de linie zoals die voor zenders wordt gebruikt, dan zien we net als bij audio dat de nadruk gelegd wordt op hoe groot het vermogen wel niet is. En je ziet net als bij audio dat je hele creatieve definities krijgt hoe groot het vermogen wel niet is. Hè? Van piekvermogen, piek effectief vermogen, piekmuziekvermogen. Nou, dat soort dingen zie je bij Jan centamateurs ook wel.
Je ziet bij centamateurs dat je vergeet de vervorming op de juiste manier te vermelden. Ik geef straks een aantal voorbeelden van.
En je ziet ook dat je een definitie zoekt waarbij zo'nzelfde linier net lijkt alsof die meer vermogen produceert als volgens een andere definitie zou produceren. Nou, even terug. Hou in gedachte dat je een overcapaciteit moet hebben in vermogen om weinig vervorming te veroorzaken en daarmee dus weinig beppen te veroorzaken. En hou in gedachte, en daar ga ik zo meteen verder op in, dat uitsturen tot het maximale vermogen een woekerrente vraagt in de vorm van vervorming. En die woekerrente is groot hoor, daar is die woekerpolis waar tegenwoordig veel over te doen is kinderspel. En ik zal uitleggen waarom dat ik dat doe. Oké, even terug. Lineaire versterker. Naar de echte definitie zoals in de Verenigde Staten dat toegepast zou moeten worden. Ze zijn daar wat toleranter. Dan zou je maar 43 min 43 dB ongewenste signaalcomponenten willen hebben ten opzichte van PEP. En die grootste bijdrage van die, als ik dus de gewone harmonische vervorming heb van 3,5 MHz, de tweede en de derde harmonische daarvan dus op 7 en ook op 40 meter en zo. Als ik zeg van dat wordt wel goed onderdrukt, ik ga dus alleen maar verder op die intermodulatievervorming. En daar pak ik de grootste van, die het meeste meedoet, en dat is de derde orde intermodulatievervorming. En dat is de vervorming die met dubbeltoonmetingen bestudeerd wordt en ook gemeten kan worden. Wat doet die als die groot is? Ik pak een voorbeeld. Als je in de doorlaatband een signaalcomponent van 500 Hz hebt en eentje van 2500 Hz, dan kun je die derde orde intermodulatievervorming, kun je toch een signaal produceren dat 4500 Hz is, dus buiten de doorlaat van een gemiddelde transceiver.
Dus laat ik zeggen, net beneden de lage band ligt als je in ons geval niet op 80 meter zou praten. En je krijgt een op min 1500 Hz, dus die zit dan eigenlijk in de hoge zijband van het signaal. Dus als je in de hoge zijband een lawaai hoort, kan het twee redenen hebben. De ene is dat het filter niet goed is, maar de tweede is, kan gewoon zijn dat je spetter hebt. En een belangrijke reden daarvan zou die intermodulatievervorming, de derde orde intermodulatievervorming, kunnen zijn.
En ik heb gezegd, je betaalt meer in de vorm van vervorming als bij een woekerpolis. Waarom is dat zo? Nou, als je de theorie daarvan bekijkt en je kijkt hoe hard gaat die derde orde intermodulatievervormingscomponent omhoog als je je vermogen opschroeft, hoe hard gaat dat? Nou, bij een hoekenrente zeg je van de rente is verdomd hoog. Maar als je twee keer zoveel leent, betaal je toch twee keer zoveel aan rente. Al is het ontzettend hoog. Nou, bij een derde harmonisch is dat anders. Als ik twee keer zoveel vermogen heb, dan heb ik niet twee keer zoveel derde orde splatter, componenten. Maar vier keer zoveel, dat gaat kwadratisch. Dus als ik een tien keer zoveel vermogen zou hebben, dan heb ik 100 keer zoveel intermodulatievervorming. Dus dat gaat veel en veel harder als dat je met een gewoon renteberekening, lineaire berekening zou verwachten. En heb ik het toch niet eens over die derde of de vijfde orde component, want dat gaat met de derde macht, dat gaat nog harder, maar laat ik daar nu niet op doorgaan. Oké, als we dit weten, dan zeg ik, en je kijkt naar de lineaire versterkers, en ik heb er een heleboel gemeten, dan kom ik daar ook wel op terug, dan zeg ik, als ik het vriendelijk zeg, fabrikanten foppen ons. En in eerste instantie zal ik nette fabrikanten pakken, want nette fabrikanten die worden geholpen netjes te zijn als ze hun spullen in de Verenigde Staten willen verkopen. En daar pak ik een voorbeeld van, ik kan er veel pakken, maar ik heb er een die ik ook wel eens gezien heb, alhoewel ik het zelf niet aangemeten heb. Een Acom 2000A, die zegt, die kan leveren 1500 watt. En bij 1500 watt geeft de derde orde intermodulatiecomponent min 35 dB ten opzichte van PEP. Dat zegt hij. Ze zeggen er ook bij dat hij maximaal 2000 watt kan leveren. En als je dat dan uitrekent, dan kun je makkelijk uitrekenen. Die berekeningen kloppen heel goed hoor, want ik heb een stuk of, ik weet niet hoeveel, ik dacht wel 10 linies hier doorgemeten. En als er één ding goed klopt, is dat hoe dit soort berekeningen kloppen met metingen in de praktijk. Nou goed, als je dus die 1500 watt versterker, en waarom zeggen ze dat in de Verenigde Staten? En dan zeggen ze dus hier ook dat het maximale vermogen wat je daar met een als centramateur mag hebben, dus daar wordt alles aan opgehangen. Dat zeggen ze, als ik dus uitreken wat hij bij die 2000 watt aan derde orde zou produceren, is het geen min 35, maar min 32. Want dat gaat kwadratisch, dus in decibellen gaat dat, dus met de factor 2. Dus die 1,25 dB hoge vermogen van 1500 naar 2000 watt geeft een 2,5 dB meer intermodulatie. En dat betekent dus dat als je deze versterker gewoon maximaal uitstuurt, en je hebt het allemaal netjes gedaan, je hebt goede filters, een goede tuner achter, dan is zo'n signaal wat 20 dB over S9 produceert, geeft toch altijd een S7 splatter. En dus die min 32 dB ten opzichte van PEP is een 9 dB minder als dat de eisen in de Verenigde Staten, en die eisen die gelden hier ook zo'n beetje, zijn. Dat betekent dus dat die een 8 dB te veel vervorming oplevert. Nou, dan kun je dus uitrekenen. Wat kan dan die versterker als je wel binnen de normen bent? Hè? Dus minder, als je die min 43 dB aan derde orde intermodulatie, als je die wel aan zou voldoen, dan is die versterker een versterker die 600 watt kan leveren. Dus je begrijpt dat een leverancier erbij gebaat is om te vergeten dat te vertellen. En waarom is dat? Dat is omdat in de praktijk die min 35 orde dB intermodulatie getolereerd werd in de Verenigde Staten. En de definitie was overigens met een dubbeltoon. En dat scheelt nog 6 dB. Hè? Als je een dubbeltoon een meting bekijkt, Dan stuur je op gemiddeld vermogen van, wat is het, een kwart van het gemiddelde vermogen, dan heb je die volledige PEP te pakken. Maar laat ik daar niet op doorgaan. Dat is ook een vorm van, laat ik zeggen, oplichten. Daar kom ik denk een beetje op terug als ik over de metingen ga. Want eerst, wat is de schuif nog alleen maar. Ja, dit is PNL Topstop, dit trekken voor de ZX-ronde. Eerst pak ik een voorbeeld van een lineaire versterker, zoals ook iedereen dat kan nalezen of kan vinden op internet, van een lineaire versterker die niet in de Verenigde Staten gekocht wordt en die de zaak ronduit beladen. Ik pak er daarvoor een uit de ZZ-familie. En dat is die komt uit de Oekraïne, dat is een Russische lineaire. Die heeft een stuk of 4-5 verschillende types. En als je dan kijkt naar de specificatie, dan krijg je al meteen een alarmbel, en die rinkelt heel hard, wat ze noemen, is het maximale vermogen.
en welke eis de 220 volt aansluiting heeft.
Hoe zwaar de tekening moet zijn.
En ze geven dan als harmonics, typical distortion, staat er, harmonics typical distortion, 35 dB. En dat geldt voor alle modellen. En in ieder model zit een andere buis in. En er staat allemaal 35 dB. Nou, ik vergeef ze dat ze daar niet bij zeggen min 35 dB. Hè, want als ik gewoon zou lezen wat er staat, dan voldoen ze altijd. Want die 35 dB, dat geeft kilowatten aan distortie. En dat kan natuurlijk ook niet. Maar de reden, en als ik dus terug ga op een stuk techniek, de reden waarom dat zo is, is dat ze buizen gebruiken die niet voor die applicatie gemaakt zijn. Dat zijn buizen die qua vermogen wel geschikt zijn. Die qua frequentie ook wel geschikt zijn. Maar bijvoorbeeld die komen dan uit radarapplicaties. Of die komen uit klasse C applicaties. Dus die gebruiken een buis die qua ontwerp niet gemaakt is voor lineaire sterken. En bovendien wat ze dan doen, als ze er twee gebruiken, dan zou je die dingen in balans moeten zetten. En dat doen ze ook niet. Zetten ze parallel. Nou, dat heeft ook een reden. Dat heeft de reden omdat de echte goede buizen, de triodes, zoals de 3-500 van iMac, die is ontworpen om dat te kunnen. En om dan parallel te kunnen zetten en toch een goede specificatie te hebben. Maar zo'n pentodes, zoals die vaak gebruikt wordt, die zijn er niet voor ontworpen. En die zou je dan in balans moeten zetten. En als je dat niet doet, ja, dan zijn ze sterk niet lineair. En als ze sterk niet lineair zijn, dan krijg je dat op voor je kiezen. Nou, ik zal het voorbeeld pakken van deze ZZ, en dan pak ik de ZZ145. Dat is een redelijk kleine. En dat is namelijk, die heb ik moeten pakken, omdat dat de enige is waarbij, als ik naar de specificatie van de fabrikant ga kijken, ik in de specificatie voldoende informatie krijg dat ik kan distilleren, kan voorspellen wat het volgens de fabrikant zou kunnen. En die zal niks negatiefs over zichzelf zeggen. Hè, deze ZZ145, die zou 150 of 750 watt pep kunnen leveren. En die gebruikt een GU74B. Moet je ook mee oppassen, want de GU74B is een andere als de equivalent van de GU74B. Want dat is ook weer een reden dat je de zaak oplicht. Want dan zo'n equivalent kan qua vermogen wel hetzelfde zijn. Maar qua lineariteit hoeft die helemaal niet hetzelfde. En is die vaak ook niet hetzelfde. Oké, deze GU74B, als ik daar bij de fabrikant ga kijken wat die zou kunnen in de instelling zoals ze die hebben gebruikt. Dan zegt de fabrikant dat hij als je hem bij 500 watt gebruikt, dat hij min 28 dB derde harmonische vervorming heeft. Nou, dat betekent dus als je hem uitstuurt tot 750 watt, wat ze doen, dat die min 28 dB min 25 dB zal worden. Als je die precies zo netjes instellen en de voeding zo netjes is als zou moeten. En het kan alleen maar slechter worden. Dus op zijn best zeg je dan 750 watt min 25 dB derde harmonische vervorming. Of zegt het de derde harmonische intermodulatievervorming. En dat betekent dat je een S20 plus, of 9 plus 20 dB signaal met deze versterker, als je daarna zou luisteren, dan zou je makkelijk meer dan S8 spetter boven en beneden de normale zijband horen. Ik heb ook voor deze versterker uitgerekend wat je zou moeten doen om die min 43 dB eis te halen. Dat is prachtig. Dan moet je ten opzichte van die 500 watt waar je min 28 dB geeft volgens de fabrikant, moet je 15 dB beter zijn ten opzichte van 500 watt. Dus de helft ervan in vermogen, dus dat is 15 deel te 7,5 dB minder uitsturen. En dat betekent dus dat die grandioze eindtrap van 750 watt PEP, als die zou voldoen aan Amerikaanse eisen, dat het een eindtrap is van 90 watt. Dat betekent dus dat de meeste transceivers zonder die eindtrap dat ook makkelijk kunnen en met minder vervorming waarschijnlijk. Overigens zou die 750 watt makkelijk gehaald kunnen worden als je twee van die buizen in balans zou zetten zoals het eigenlijk ook hoort. Even luisteren of ik nog een. Ja, dit is speler Fox Victor voor de ZX-filmen. Dus dit zijn een paar voorbeelden uit brochures gegrepen. Ik ga nu in vogelvlucht, ook gegeven de tijd kan ik er niet lang bij stilstaan, ga ik een aantal metingen noemen. Ik heb een groot aantal van die dingen gemeten. Een Drake L7, dat is een heathkit, een aantal heathkits, stuk 4, 5 al, wel meer denk ik. Collins, Collins 30 S1, Collins 30 L1. ICOM, waar ik nu mee werk, de IC2KL. Nou, laat ik beginnen met de Drake L7. De Drake L7, dat is een hele zware eindtrap. Die kan ook 1500 watt leveren. Ik heb hem nu niet in gebruik. Die geeft volgens de specificatie een intermodulatiedistortie van min 33 dB. Als ik die vergelijk met die ACOM die min 35 dB geeft, lijkt deze slechter. Maar het leuke is dat die beter is. En waarom? Want Drake, en dat is al best een oud beestje hoor, want dat ding heb ik gekocht toen ik in Canada woonde. En dat was in 1988 of zo, dus dat is een tijdje geleden. En in die tijd belazen ze de zaak niet, was het gewoon min 33 dB ten opzichte van een van de twee tonen van de dubbeltoon. En zoals ze tegenwoordig opgeven, die ACOM die ik noemde, die ECOM van die ECOM 2000, die geeft ten opzichte van PEP. En dan moet je weten dat PEP ten opzichte van dubbeltoon 6 dB meer geeft. Dus die min 33 dB ten opzichte van dubbeltoon is hetzelfde als min 39 dB ten opzichte van PEP. Als ik die dus vergelijk met die ACOM, dan is die beter, want die zei min 35, is deze de 4 dB beter. Het betekent dus dat als ik hem netjes zou, niet te ver zou uitsturen en de Amerikaanse norm zou willen halen, dat hij bijna 1000 watt besluit is. En dat klopt helemaal als ik de metingen doe. Nou, ik heb heathkits gemeten, een SB220, een SB1000, een HL2200. Daar zit ook van die IMAX in. Sommige zitten, zat een andere in, ben ik even vergeten op te schrijven wat het was. Enkele buizen. Daar, die heathkits die zeggen dat ze een intermodulatievervorming hebben van min 30 dB. Daar mag je om te vergelijken met de andere, mag je daar 6 dB van aftrekken. He, want ook die heathkits die geven het op zoals het hoort, ten opzichte van de dubbeltoon en niet ten opzichte van PEP. En dat scheelt dus weer 6 dB, dus dan is die min 36 dB al die heathkits. Dus die zijn vergelijkbaar met de niet getransistoriseerde eindtrappen zoals die in het Verenigde Staten in het algemeen te koop worden aangeboden. Zelfs een ietsje pietje beter. En dat meet ik ook allemaal. Dus allemaal binnen de meetnauwkeurigheid meet ik hetzelfde als wat in de brochures vermeld wordt als zijnde de derde harmonische, hoe heet het, de derde orde intermodulatie. En al die eindtrappen, die hebben ook een harmonisch onderdrukken, maar daar praat ik dus niet over. Nou, als ik ga naar Collins, een Collins 30 S1 en een Collins 30 L1, dat zijn, die geven 1 kilowatt PEP op. Dat zijn ook versterkers die, als je naar de specificatie van de buizen kijkt, en dat doen heel veel, en daarom noem ik het even apart. Je hoort dat over de band, hoor je dat vaak. Kijk naar de specificatie van de transistor, kijk van de specificatie van de buizen. Constateer dat die in dat domme apparaat, waar ze het helemaal niet goed ontworpen hebben, veel minder hard gebruikt wordt, veel minder uitgestuurd wordt dan de specificatie. Nou, als ik naar Collins kijk, dat is echt een hele professionele. Die zegt 1 kilowatt PEP. Die heeft dus inderdaad bijna ruime factor 2 over, is die overgedimensioneerd. En die voldoen gewoon ruimschoots aan de US-eisen. Die zijn zelfs minder dan min 45 dB. In plaats van min 43 dB ten opzichte van PEP. En dat heb ik ook gemeten. Nou, dan heb ik als laatste meting die ik wil noemen de ICOM waar ik nu mee werk. Dat is een getransistoriseerde. Die wordt uiteraard in balans gebruikt. Daar kun je geen enkele voor gebruiken. De karakteristiek van een transistor is veel te krom om dat te kunnen. Dus daar moet je wel in balans. En deze ICOM die voldoet ook aan de US-eisen. En zelfs als ik hem tot 500 watt zou uitsturen, haalt hij de min 43 dB. Oké. Als ik dus de zaak even op een rijtje zet, dan zeg ik van de buizen in een linier op zijn tenen laten lopen vraagt een hoekenrente in de vorm van intermodulatie. Die intermodulatie die veroorzaakt vervorming van het audio. Oké, maar daar wordt niet zo over gemopperd. Maar ook splatter, net boven en net onder de doorlaatband. De tweede conclusie is dat een goede versterker veel reserve moet hebben ten opzichte van het uiterste vermogen dat hij kan leveren zonder dat hij naar de eeuwige jachtvelden van de versterker eindtrappen gaat. En dat is bij een geschikte buis, moet je denken in de orde van een factor 3. En dat is een kwestie van een goed ontwerp. Overigens moet je dan toch, en ik kan het niet nalaten te zeggen, als je praat over die vermogens en je praat over het feit dat je zo'n versterker helemaal niet helemaal tot zijn
op zijn tenen moet laten lopen, dan moet je je realiseren dat als die, dat vermogen twee keer zo groot wordt, aan de ontvangstkant je dat net kunt waarnemen. Hè? Twee keer zo groot vermogen, dat is een half hespunt en dat kun je net zien. Dus om dat te willen is het toch ook een kwestie van, laat ik zeggen, het is makkelijk te doen als je er even bij nadenkt. Nou, volgende is dat die oversturing van een transceiver of een linear een breed fantoomspectrum afspetter geeft. Dat maakt het niet uit. Dus een linear maakt dat nog een stapje erger. En dat heb ik in het begin ook gezegd, de ALC is een AM-modulatie van het kant-en-klare bandbegrensde SSB-signaal en geeft dus splatter. En dat betekent dus dat je gewoon de gebruiksaanwijzing moet volgen om dat te voorkomen dat die ALC maar af en toe mag aangesproken mag worden. Dus als ik terugga op mijn eerste vraag die ik twee keer geleden mezelf stelde, van hoe komt het nou dat je zo vaak splatter hoort, dan zeg ik ook wat ik de vorige keer heb gezegd, het formele antwoord is dat je te weinig aandacht besteed aan het volgen van de gebruiksaanwijzing en ook te weinig aandacht besteed aan de gevolgen ervan. De formele eisen zijn misschien wel oké, maar de handhaving is bovendien onvoldoende. Het echte antwoord is te weinig aandacht aan een kostenbesparende ontwerpfout, want in de meeste commerciële amateurtransceivers en bijna alle linears die ik heb bekeken is de ALC en is de zaak alleen maar beveiligd voor misaanpassing en zeker niet beveiligd voor vervorming. Die ALC zou moeten ingrijpen voor het filter en niet daarna. Als je voor het filter amplitude modelleert, dan zorgt het filter toch weer dat die bandbegrenzing nooit blijft. Die ALC zou in het ontwerp lineariteit moeten garanderen en klippen moeten verhinderen. Nou, sommige transceivers doen dat, maar de meeste niet. Een buizeneindtrap moet met een factor 3 overgedimensioneerd zijn. En last but not least, dat psychologische effect dat het gemiddelde vermogen maar een tiende is van het PEP. En nogmaals, als je een versterker hebt en die kan, en de meeste hebben toch, die toch tenminste 400 watt kunnen leveren. En je ziet daar maar een van die 400 watt, zie je maar 40 watt, dan draai je natuurlijk het signaal omhoog. Je niet realiserend dat je daarmee de clipping veroorzaakt en dat je daarmee dat fantoomspectrum actief laat zijn. Oké, dat is wat ik vandaag wilde zeggen. En ik ben benieuwd of daar nog op aan of afmerkingen zijn. Microfoon terug naar de